Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Welkom, goed dat je luistert. Misschien ben je als enige niet op vakantie nu. Misschien luister je wel ergens op een bedje aan het strand naar ons.
Zou zomaar kunnen.
Doen. Ik zou die doen.
Maar ik lig er zelf ook, dus.
Goed dat je luistert. Welkom bij deze vakantiemachine, want Niels is hier niet in levende lijve. Maar was hier vorige week, 2 weken geleden, nog wel. En toen hebben we deze opgenomen. Dus, waar gaan we het niet over hebben, Niels?
We gaan het niet hebben over de gehoorschade op festivals. Eén Vandaag heeft een enquête gehouden, een onderzoek gedaan en concludeert dat een derde van het festivalpubliek het geluid vaak te hard vindt. En
veel.
Dat is echt een hoop. Maar goed, daar kun je wat doen met de oordoppen. Gaan we het voor de rest niet over hebben. We gaan het niet hebben over Bravalla. Dat is een Zweeds festival dat 2 jaar op rij te maken heeft gehad met verkrachting op het terrein. En daaruit de conclusie heeft getrokken.
Op het terrein?
Ja, op het terrein. En of dat dan op het terrein zelf is of op de camping, dat maakt niet zo heel veel uit. Ze hebben in ieder geval besloten, nu nokken we daar definitief mee.
Juist.
Het is een groot ding hoor. Het was een festival, echt een fors festival in Zweden. En ook succesvol. Dus dat is een grote beslissing als je dat doet. En we gaan het ook niet hebben over Spotify. Dat heeft een aandeel genomen in de Chinese streamingdienst Tencent. En daar die verwachten daar heel veel geld mee te gaan verdienen.
Ja.
Gaan we het niet over hebben.
Gewoon een keertje niet over Spotify.
Nee. Lijkt me ook wel eens een keer lekker.
Ja.
We gaan het hebben over de voorganger van Spotify.
We gaan het ook niet hebben over de actualiteit. Want we moeten het hebben van opgespaarde onderwerpen. Maar die waren er 2 weken geleden in overvloed.
Ja.
Dus we gaan het hebben over het veelbesproken uploadfilter. Waarin het Europees Parlement over is gestemd. Lekker taai onderwerp.
Heerlijk.
We gaan het ook hebben over de kop van Jut, die Ticketmaster heet.
Yep.
Altijd leuk. Maar nu eerst, is Kim.com de grootste piraat van de wereld?
Weet jij nog wie het is?
Ik wel. Ja,
ik weet niet of iedereen die luistert dat nog weet hoor.
We gaan even terug naar 5 juli in Nieuw-Zeeland. Gevoelige nederlaag voor Kim.com, de oprichter van Mega Upload. In hoger beroep oordeelde de rechter dat hij uitgeleverd mag worden aan de VS. Op verdenking van schending van auteursrechten en van witwassen. Serieuze zaken. En hij kan nog in beroep. Maar de dag dat Kim daadwerkelijk de plas zal moeten oversteken. Die komt toch wel steeds dichterbij. Waarom wil hij dat eigenlijk niet? Kim.com naar Amerika?
Ik denk dat hij bang is dat hij daar echt een hele grote lange celstraf gaat krijgen. En die mooie villa waar hij in woont. Wat een soort Neverland is van...
Grootste huis van Nieuw-Zeeland.
Ja, en als je het ziet is het iets tussen Neverland en Teletubbieland in waar het staat. Ik denk dat hij dat niet graag verlaat.
Nee, zeker. Ja, hij zat natuurlijk ook niet voor niks in Nieuw-Zeeland. Want de auteursrechtenwetten zijn daar toch gunstiger dan in Amerika. Maar ja, als de grote Amerika aan de bel staat te rammelen, dan willen de Nieuw-Zeelanders toch kennelijk wel open doen.
Ja, en de Amerikaanse justitie beschouwt hem toch als een van de, ik zou zeggen, top 5 sleutelfiguren van het piraterijtijdperk.
Ja, nou misschien nog wel erger. Hij lijkt wel een soort staatsvijand, een beetje van de categorie van die andere Kim daar.
Ja, die indruk heb ik ook. Het is duidelijk een, tenminste duidelijk, de indruk die de vervolging bij hem ook heel erg wekt, is dat ze een voorbeeld willen stellen. En dat ze hem echt hebben aangepakt als figuur om dat te doen.
Ik wil even luisteren naar een fragment uit een documentaire die Vice heeft gemaakt. Die ging bij hem op bezoek in dat potsierlijke huis inderdaad in Nieuw-Zeeland na de raid. En hij zegt zelf dit daarover.
Well, it's interesting how times have changed, right? How important copyright is today. The fact that they used the NSA and PRISM to spy on me. The massive raid that happened here, you know, with 2 helicopters, 72 people on the ground with machine guns, with attack dogs. This is a power play. These are people who are high up in the executive who said, we are going to use every weapon in our arsenal to destroy this guy. You go to any ISP like Verizon or Comcast and you ask them, you know, honestly, how much of your traffic do you think is piracy? And they will tell you to your face, you know, up to 50%.
Ja, 72 man met zware wapens. Dat was al in 2012, dat is de inval.
Ik vind het vooral fascinerend waar hij mee start in dit fragment, hè? Hij suggereert dat copyright, auteursrechten eigenlijk in één keer heel veel belangrijker is geworden de afgelopen paar jaar. Dat is wel een kleine verdraaiing van de waarheid.
In zoverre is het natuurlijk ook wel zo in de zin ook van, kijk, Amerika, dat is natuurlijk ook dat hele Trump-verhaal. Allerlei dingen zijn geoutsourced naar Azië, naar goedkopere landen. Intellectual property is wel een van de belangrijkste assets van Amerika.
Zeker.
Dat zie je. Hollywood speelt hier een hele belangrijke rol in. Mega Upload, om nog eventjes op te frissen hoe het ook weer zat, maakte op een gegeven moment, was goed voor ongeveer 3% van het wereldwijde internet traffic.
Dat is een hoop hoor. Daar kun je een hoop advertenties op verkopen.
Ja, precies. En het was natuurlijk een beetje de tijd, toch nog steeds wel de hoogtijdagen van het downloaden. Het was toch echt nog wel, toen dat echt heel populair was, voordat Spotify echt doorgebroken was.
2012 hebben we het over, geloof ik. Hè? Ja.
Ja, 2009 is de Pirate Bay natuurlijk de grote inval daar gedaan. En daarna kwam het tijdperk van de cyberlockers.
Ja.
Je had Mediafire, je had RapidShare, Hotfile, allemaal van dat soort lockers. Waar je een file in kon duwen en daar kon je een linkje vervolgens op je blog zetten.
Ja.
En dit is de nieuwe single van Interpol.
Ik heb me hier ook schuldig aan gemaakt, sorry.
Ja? Ja, deed je dat zeker gewoon?
Ja, ik deed in die
iedereen
tijd,
deed dat toch?
Ja, ik heb mijn dagelijks blog had ik tussen, ik meen, 2008 en 2013. Dus dat was precies die periode en maakten we heel veel gebruik van dit soort dingen.
Ja, het gekke is natuurlijk dat op zichzelf is met cyberlockers natuurlijk niet zoveel mis. Dropbox is bijvoorbeeld ook een cyberlocker.
Ja.
WeTransfer,
ja.
Ons eigen Nederlandse bedrijf, is ook een cyberlocker. En daarmee kun je ook gewoon natuurlijk illegaal bestanden naar iemand anders toesturen.
Zijn nadien ook heel succesvol geworden, zeg maar. Hebben wel een iets andere vorm waarin ze het gegoten hebben. En hebben zich denk ik net, ze leken voor mijn gevoel precies achter de grote jacht aan te komen. En hebben eerder besloten om het netter, opener, transparanter te doen. En met meer
oog voor. Waar is dat dan zo? Waar zit het verschil dan in?
Ik denk dat ze eerder in gesprek zijn gegaan met de diverse partijen die rechthebbende zijn. En in dit geval waren het natuurlijk veelal film- en muziekmaatschappijen. En eerder bij dat soort partijen, want dat is de enige manier om te zorgen dat je niet de justitie op je afgestuurd krijgt. Opener zijn geweest dat ze zoveel mogelijk gedaan hebben om illegaal uploaden van beschermd materiaal te voorkomen.
Ja, want een van de belangrijkste dingen die in die mega uploadzaak een rol speelt, is dan een soort onderschepte mailconversatie waarin toch wel duidelijk wordt dat ze bij Mega Upload natuurlijk alleen maar blij zijn van al die mensen die illegale content erop zetten. Omdat dat natuurlijk gewoon voor de grootste traffic zorgt. Ja. Hartstikke leuk dat er ook kattenplaatjes op gestoord worden, maar
die zijn meestal een gifje van heel weinig kb.
Is niet waar het om draait.
Nee, daar hoef je Mega Upload niet voor te gebruiken.
Maar ik denk, ja, ik vind het ook wel interessant om te zien dat het gewoon, het voelt nu al, het is 2012, het voelt alweer heel lang geleden. Dat hele downloaden is ook al een beetje nostalgie geworden, merk je soms.
Ja, hier in Nederland zeker. Als je ziet hoe het sinds 2012, en dat is dus echt nog maar 5-6 jaar geleden, met name streaming zo'n vlucht heeft genomen dat we het echt hebben. Ja, het voelt voor mij echt prehistorisch dat we het hierover hebben. En dat is ook het enige waar ik wat ik dan denk, maar dat is dan meer mijn opstelling van hoe reëel is dat? Ga je iemand die in een heel korte tijd heel veel geld heeft verdiend met iets wat echt nu achterhaald is, nog zo helemaal het vel over de neus trekken en hem voor een fix aantal jaren achter de tralies zetten? Daar ben ik toch best benieuwd naar.
Ja, ik denk dat Hollywood daar wel een belangrijke rol in speelt. Want,
zeker,
want,
geen twijfel.
In de muziek is het natuurlijk zo dat we dankzij Spotify en Apple Music en al die andere diensten wel een beetje klaar zijn met dat downloaden. Überhaupt, waarom zou je die files nog op je computer willen hebben staan? Dat
wil je
gewoon helemaal niet. Maar Hollywood is het toch anders. En grote series, de HBO-series die nog steeds gedeeld worden via stream, via dit soort cyberlockers bijvoorbeeld. Ja, dat blijft natuurlijk een probleem voor die productiemaatschappijen.
Ja, en dan haal ik toch het argument tevoorschijn waarop ik toen de tijd op mijn blog en op andere plekken daar ook altijd een warm pleidooi voor hield, dat ik dit soort mensen niet de enemy per se vind. Mensen als Kim.com en services zoals Mega Upload. Als je het specifiek toespitst op films en series waar we het nu over hebben. En dat had ik toen de tijd met mijn achtergrond in de muziek natuurlijk al. Noemde ik dat als argument voor de muziek. Dit probleem, dus het probleem van illegale file sharing, is een probleem aan aanbodzijde en niet aan de vraagzijde. Er is genoeg vraag, dat bewijzen dit soort platforms, dat bewijzen dit soort diensten waar dan Kim.com heel veel geld aan verdient.
Er is genoeg vraag in de zin van mensen willen het wel gratis hebben.
Ja, maar je ziet met Spotify is het en Apple Music is het levende bewijs dat als je het aanbodzijde op orde hebt, namelijk dat alle mensen voor enorm veel gemak virusvrij op elk moment, op elke plek, mobiel en op hun desktop over de muziek kunnen beschikken, dat je het dan dat je ze dan echt een serieuze optie biedt, waardoor ze illegale downloaden, filesharing verlaten voor het legale alternatief. En dat heeft Hollywood, de filmindustrie, nog niet op orde. Dat windowing, dus zeg maar films en series op een ander moment in een ander deel van de wereld loslaten. Ja. Wat natuurlijk met name bij series veel gebeurt, waar dingen bij HBO en Netflix soms eerder te zien zijn in Amerika. Bij Game of Thrones, dat is zo'n grote titel dat ze daarmee opgehouden zijn. Want ze weten dat ze daarmee gewoon de grootst mogelijke problemen veroorzaken. Ja. Dat gaat hier,
maar ook überhaupt de hele chain van bioscoop naar verkoop naar verhuur. Ja, dat is natuurlijk, dat moet doorbroken worden. Ja. Maar dat is, daar zit een hele enorme industrie nog weer in, namelijk de bioscopen.
Ja, en vergis je niet, hè, wij hebben dat hier in ons eigen gebouw, hè, waar wij zitten, speelt dezezelfde of een vergelijkbare discussie. Hè. Wat voor discussies hebben wij wel allemaal niet en zie je hier ook intern op het Mediapark gevoerd worden over wanneer je dingen online kunt zetten en wanneer je dingen online kunt bekijken. Ik meen dat bij de Luizenmoeder een enorme successerie, maar ook bij, ik weet van ons, omdat het een VPRO-programma is, dat Lubach ook enorme discussies gaan zijn over welke onderdelen van dat programma en op welke manier online gezet moeten worden. Terwijl de cijfers daar ook weer bewijzen dat sinds hij, of eigenlijk door de hele vrije manier waarop hij de beste fragmenten uit zijn tv-show ook meteen en onmiddellijk op internet uitserveerde, hebben alleen maar bijgedragen, één, aan het succes van de show, maar sloegen ook weer terug op de kijkcijfers van het programma zelf. Dus de flexibele manier van windowing heet dat in de industrie, dus het loslaten van je content op een x-moment. In het geval van Lubach gaat dat dus heel erg over alles beschikbaar op alle platforms zodra je het hebt. Wij gaan nu de show beginnen en we zitten klaar met een heel team erachter dat als het fragment is geweest, bam, 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 staat het op YouTube, kun je het uitserveren. Hebben we er een mooi hoesje omheen gedaan met dat het NPO3, Arjen Lubach en de VPRO is. Let's go. Ja, dat is toch iets, denk ik, waar met name de filmindustrie wat van moet gaan leren. Het zit elkaar, als je het goed doet, niet in de weg. De bioscoopervaring is gewoon een andere dan de laptop of zelfs de telefoonervaring als je in de trein van A naar B rijdt.
Er zijn natuurlijk wel twee redenen, denk ik, waarom die Kim.com zoveel harder ervan langs krijgt dan bij wijze van spreken de baas van RapidShare of Mediafire.
Ja.
Het eerste is dat hij nogal de kat op het spek bindt.
Ja.
Want waar de meeste van die tech-bazen toch een beetje saaie types zijn. Behalve misschien die jongen van de Pirate Bay die toch een soort van freedom fighter imago om zich heen heeft. Maar Kim.com is weer heel wat anders. Hij flirt met grote artiesten. Hij is meer rock'n'roll dan Liam Gallagher. Hij heeft de Gumball Race gedaan bijvoorbeeld toen hij jong was. Ik weet niet of je dat weet.
Ja, wat is
dat? Dat is een soort autorace dwars door Europa heen. Over de weg met hele dure auto's. En dat is ook zo'n mooi verhaal dat hij dan twee vrouwen uitdaagde om sneller te zijn dan hij. En als het ze zou lukken, dan kregen ze elke miljoen, geloof ik. En als hij sneller zou zijn, dan zou hij met ze naar bed mogen. Weet je, dat soort verhalen. Je hoeft niet eens te checken of het echt waar is. Maar dat soort verhalen omringen hem. En dan heb je ook nog al die foto's van grote jachten. En inderdaad dat potsierlijke huis. Ja, ik snap wel dat jij, als jij Hollywood bent, dat je denkt, oh,
dat is van het geld dat hij van ons heeft afgepikt.
Ja.
Ja.
En hij heeft ook nummers gemaakt.
Ja.
En dat was natuurlijk ook.
Kan het zijn dat ik dat nummer alweer vergeten ben? Want het was waarschijnlijk niet heel erg goed.
Nee, het was niet heel goed, maar het ging onder andere, het ging over The Good Life.
Oké, okay, nou dan weet
het ging over dat je dan dat je gewoon lekker de hele nacht partyt en dan de hele dag in bed ligt en alles krijgt wanneer je het wil. Dat is natuurlijk een beetje het imago van hem. En hij heeft natuurlijk ook nog meer bloed onder de nagels vandaan gehaald door met allerlei grote artiesten ineens een soort commercial van Mega Upload op te nemen.
Ja. Die waren ook
Swiss Beats zat daar ineens in, die producer. En
dat waren ook dingen om naar te kijken. Hoe die. Ik heb ze lang niet meer gekeken. Maar als we zo klaar zijn met het opnemen van deze podcast, ga ik er gauw weer een paar kijken. En ik denk dat echt een soort blik in het
Verleden is.
Ja, de teletijdmachine van professor Barabas wordt.
Mega Upload. Ja, dat eigenlijk is natuurlijk geweldig. Maar ja, ik ben dus wel een beetje. Ik heb hem op zijn Instagram-account ook graag gevolgd, zeker die tijd net na die raid en dat hij net weer vrij was. En dan maakte hij al die, hij maakte dan potsierlijke foto's en filmpjes. En ja, ik smulde daar eerlijk gezegd wel van.
Maar je bent wel opgehouden om hem te volgen.
Nou nee, hij is iets minder actief geworden. Ik volg hem nog steeds wel, moet ik zeggen. Ja, nee, echt hartstikke leuk. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat een van de factoren is waardoor ze gewoon echt hem down willen hebben.
Ja, dat denk ik ook.
En natuurlijk ook de feit dat hij dus ook nog het meest van iedereen verdiende ermee. Maar er is nog een andere factor. De belangen van Hollywood spelen natuurlijk een rol. Maar die Kim.com die bevindt zich ook op het terrein van de NRC inmiddels. Hij komt te dicht bij wat Amerikanen echt belangrijk vinden. Namelijk encryptie bijvoorbeeld. Nou, hij zegt daarover dit. En dan gaat het eigenlijk over een soort opvolger van Mega Upload. Dat heet gewoon Mega. En dat heeft hij gelanceerd na die raid nog. Daar zegt hij dit over.
What we made possible is that everyone who is using the internet today can look for a solution that allows them to upload their data into the cloud and do it in a safe way by basically integrating it all into the browser on the fly, so the user doesn't have to do anything, doesn't have to even understand encryption, and just by using our site, our users know that their data is safe. And that is something completely new, and that is what I think was required to take encryption mainstream. But in half a year, we are releasing communication products. So we will become a communication provider like Skype, but everything fully encrypted. So you can chat, you can message, you can do video calls or phone calls using the Mega platform, and you can be sure that all your calls and all your data that you transmit will be completely encrypted point to point on the fly without us as a provider or anyone else having any opportunity to get access to your data.
Mega launched with encryption service.
Yeah.
Before the NSA revelations.
Yes.
How did you know?
I knew.
Ja, dit is natuurlijk, je hoort in dit hele fragment ook hoe hij het brengt. Daar maakt hij, dat is natuurlijk werkt als een rode lap op een stier bij de Amerikanen natuurlijk. Want hij brengt het zelf als een enorme, fantastische service naar gebruikers zoals jij en ik en mensen die dat willen doen. Als ik hoef niet eens in de schoenen van de NSA te gaan staan. Ik hoor hier alleen maar, mijn god, terroristen. Dat is het enige wat je meteen denkt. Eigenlijk ook waarom bedrijven als Apple door geheime diensten werd gedwongen om de beveiliging van hun iPhones af te trekken om dit soort mensen te kunnen betrappen. Dat is wat je in dit fragment heel erg hoort. En ik vind met name de toon waarop hij het vertelt als een kijk ons, dat is fantastisch.
Provocerend.
Ja, heel erg provocerend. En ik snap wel dat als je inderdaad op dit gebied komt, dat ze, laat ik zo zeggen, dat ze nog over die belangen van de Hollywood heen kunnen stappen. Zo van, ja, prima joh, die paar miljoen die verdienen maar ergens anders erbij. Maar hier wordt het echt, de veiligheid van het land gaat het hier over. En dat maakt natuurlijk die Amerikanen echt ziedend.
Ja, hij heeft wat dat betreft gewoon een soort Edward Snowden op een heel groot jacht met lekkere wijven om zich heen. Dat is vrij dodelijke combinatie. We gaan zien hoe het afloopt. Hij gaat natuurlijk nog in hoger beroep. En ja, hij zal... Ja, ik vermoed dat die op een dag toch een keertje...
Ik ben er ook bang voor.
Ja, en dan gaan we het zien. Dan krijgen we toch een beetje het internetproces van de eeuw, dacht ik zo.
Ja.
We gaan het hebben over Brussel.
Artikel 13.
Ja, ik hoor je al denken, mijn god, nee, niet naar Brussel. Maar we gaan het toch doen, want het is belangrijk.
Heel belangrijk.
Daar is een voorlopige beslissing genomen over een heel heet hangijzer voor de muziekindustrie. Het zogeheten uploadfilter. Wat is dat precies?
Ja, nou, het is een artikel. Het is niet alleen een uploadfilter. Dat maakt er onderdeel van uit. Het is een voornemen voor beleid om de rechten van makers beter te beschermen. Dat is het in zijn algemeenheid. En wat het grote strijdpunt
nobel
is...
streven.
Ja, zeker nobel streven. Als je het zo formuleert als ik het nu zeg, denk je, daar kan toch niemand tegen zijn. Maar wat daar is gebeurd een aantal weken geleden, is dat de belangen van die makers heel erg tegen de belangen van een vrij internet zijn gezet. En binnen de Europese... Er zijn een aantal grote makers. Ik meen dat de grootste is Paul McCartney. Die heeft een heel warm pleidooi gehouden op de dag... Of
in,
dag
de, in het Europees parlement.
Ja, in het Europees parlement. Op de dag van de stemming. Omdat hij vindt, en dat is het pleidooi vanuit de makers, dat partijen als met name YouTube en Google, die op het ogenblik in de ogen van die makers, laat het maar even tot muzikanten beperken, te weinig betalen voor het gebruik van muziek op hun platforms, via deze maatregel betere en hogere vergoedingen aan die makers zouden moeten betalen. Daar kwam in het kort zijn pleidooi op neer.
En dat komt er eigenlijk dat als je het hebt over de uploadfilter, dan komt het er eigenlijk op neer dat...
Nou, je gaat iets te hard.
Oké.
Want ik wil zo aan het uploadfilter komen en de bezwaren van de andere kant van de partij. Ik denk dat we eerst heel erg moeten benadrukken, en dat hebben we het hier heel vaker in deze podcast over gehad, dat het heel erg gaat over het grote verschil dat er zit tussen wat Deezer, wat Spotify. Hebben we het toch weer over Spotify vandaag?
Nee. Ja.
En dit soort legale platforms die inmiddels heel succesvol zijn, Apple Music, de gemiddeld, laat het maar eventjes heel erg simpel houden, per track betalen aan de maker als Paul McCartney, die daarbij natuurlijk op een verschillende petten ook weer heeft. Hij speelt erop. Hij heeft het nummer vaak ook gecomponeerd. Hij is erop te horen als muzikant en als zanger. Nou, er zijn verschillende rechten die hij daarmee heeft opgebouwd. En als hij kijkt naar zijn afrekeningen, en dat is absoluut waar, dan ziet hij voor, ook al heeft Spotify nog steeds aanmerkelijk minder streams dan een YouTube. Want YouTube is natuurlijk met afstand nog steeds het allergrootste wereldwijde streamingplatform. Is dat de betalingen over dat platform echt niet in verhouding staan tot die van Spotify. Dit is de kern van het bezwaar, het probleem dat mensen als McCartney, maar ook de partijen waar hij mee werkt, labels, publishers die zijn rechten beheren, zeggen dit is gewoon onrechtvaardig. Wij moeten partijen als Google, als Amazon, die grote Facebook, laten we die niet vergeten, die grote tech guys via wetten en via afspraken houden aan dat ze een billijke vergoeding geven voor het materiaal en de content die wij gemaakt hebben.
Op Europees niveau dus?
Op Europees niveau. En daar moeten dus wetten voor komen dat we dit soort partijen ook aan kunnen spreken daarop. En dat we echt beschermd worden, omdat we ons, omdat onze belangen niet gediend worden. Dat is één. Dus daarvoor dat we doen. En dan kom ik op de dingen waar jij net over begon. En daar citeer ik even een heel sterk artikel op Tweakers voor. De tegenpartij, laat het maar eventjes zo noemen, de mensen die opkomen bij, naar eigen zeggen, voor een vrij internet, hebben twee problemen met die wetgeving die er mogelijk zou komen. Het eerste is het uploadfilter waar je het al even over had. Dat is in het artikel 13, hoe dit ding is geheten, vastgelegd. En dat verplicht online platformen om auteursrechtelijk materiaal dat gebruikers uploaden van tevoren op inbreuken te controleren. Nou, critici en er zijn allerlei partijen die dat ondertekend hebben, zijn heel erg bang dat dit het open karakter van internet aantast. Dat geeft Tweakers aan, bronvermelding doen ze allemaal keurig. Dat is het befaamde, beruchte uploadfilter. Waarmee ze zeggen, als dat erdoor komt, is het open karakter van internet naar de haaien. En dan is artikel 11. En dat is wat heel snel de link tax is genoemd, of de linkbelasting. En dat is wat je ook vaak ziet in dit soort processen. Hè. Er wordt heel snel een slim etiketje op een paar van dit soort dingen geplakt. Die lekker bekken en die heel gauw...
Linktext moeten we niet willen.
Nee, dat moeten we toch allemaal niet willen met z'n allen. En dat is een aanvullend recht voor uitgevers dat de vrije uitwisseling van informatie hindert. En onder de regels van dat artikel 11 zou het gebruik van kleine stukken uit nieuwsberichten, dat noemen ze op internet snippets, alleen nog mogen met toestemming van de rechthebbende. En om te illustreren wat dat zou betekenen, is in die periode vlak voor die stemming in het Europese parlement, zijn op een aantal Wikipedia pagina's steeds maar één pagina, is maar steeds maar één pagina van dat lemma te zien geweest. Want kijk, is dat wat er gebeurt? Want wij moeten de toestemming vragen voor die andere overige pagina's. Wikipedia, dat heeft natuurlijk ook altijd het gevoel van dat moeten we allemaal altijd. Het mooie is dat we daar allemaal altijd bij kunnen. En door deze linktax zou dat wellicht kunnen veranderen.
Ja, zeker. Ja.
Dus die linktax en dat uploadfilter, dat is de kern van het pleidooi van de tegenstanders. En wat is nu het rare? Er zijn een paar dingen die hierbij spelen. Ik chargeer me inderdaad eventjes, of tenminste, ik illustreer me even als twee partijen. De makers versus de tech-giganten. Je merkt dat sinds die stemming is geweest en het artikel heeft niet gehaald, het moet terug naar de tekentafel, dat twee dingen. Er komen toch meer en meer verhalen dat het Tweakers-artikel, waarin gerefereerd wordt aan groepen van 160 of 145 onderzoekers, bronnen die zeggen dit moeten we allemaal niet willen met z'n allen, toch ook wel heel erg gestuurd wordt vanuit de lobby van Google, Amazon en Facebook. Er wordt gesproken over dat die 31 miljoen hebben ingezet om dit artikel te laten struikelen in het Europees parlement. En het tweede wat gezegd wordt, in alle grote industrie, magazines, is dat het opnieuw een voorbeeld is van hoe slecht georganiseerd en hoe gefragmenteerd de collectieve wereldwijde muziekindustrie is. Want allerlei partijen, grote wereldwijde publishers, grote labels, Paul McCartney, noem ze allemaal maar op, lopen nu allemaal te jammeren in allerlei industriebladen, op allerlei websites. Jezus, Mina, we hebben het niet gered, we hebben het niet gehaald. En de conclusie is toch ook wel dat ze in de met tegenstanders als Google, Amazon en Facebook, dat ze zich veel meer hadden moeten groeperen, veel moeten verzamelen en collectief het Europees Parlement hadden moeten informeren en misschien wel, mag je zeggen, bespelen.
Ja, er is natuurlijk nog één belangrijke factor die je nu nog niet eens noemt. En dat is, zie je steeds terug bij deze strijd. Want die strijd tussen die techgiganten en die, bijvoorbeeld ook de providers en de muzikanten, zeg maar. Dat is een steeds terugkerend ritueel. En het belangrijkste factor daarbij is misschien nog wel dat de techgiganten en de providers eigenlijk een beetje de kant van de consument ook kiezen. Want wat goed is voor de consument,
zich in ieder geval wel profileren is, dat ze aan die kant staan.
Zeker. En dat is, als je dan op een parlement wilt proberen te overtuigen, is dat nogal een belangrijke factor. Want zeker, dat parlement spreekt, maakt beslissingen namens de burger.
Ja, en dat je ziet ook dat argument wat je zegt heel erg gebruikt wordt en ook door die politici wordt herhaald.
Dat is een heel krachtig, misschien wel een beetje een vals argument, maar ja, het is wel een heel sterk wapen.
En de tegenpartij, dus de muzikant, heeft met die rechten kwesties echt een heel lastige positie om uit te leggen dat het minder... hoe moet ik dat zeggen? Dat de belangen van de makers niet haaks staan op die van consumenten. En wordt natuurlijk heel snel de zweem om gecreëerd. Oh, die makers die willen nog meer geld verdienen. Maar laten we wel wezen, daar geldt natuurlijk heel erg de 80-20 of misschien wel de 95-5 regel. McCartney, daar hoeven we ons in principe niet zo heel veel zorgen om te maken. A, leeft die man nog 10, 15 jaar als hij mazzel heeft?
Nou, en die heeft inmiddels... die wordt 100 hoor.
Ja?
Ja.
Ah ja, het is een Beatle, die wordt 100. Trouwens, dat geldt niet voor alle Beatles. Zeker begrepen. Nee. Hij heeft de schijn in die zin tegen. Die man heeft geld zat. Maar er zit natuurlijk een onderlaag die vele, vele malen groter is. Van beginnende, niet zo beroemde muzikanten. Die niet het oeuvre hebben wat al 50 jaar, 60 jaar wordt uitgeserveerd als McCartney. En dat is 95% van de makers. En die hebben echt wel baat dat hun rechten veel beter beschermd worden. En vooral dat als die muziek op YouTube-filmpjes wordt gezet en jou als onbekende act muziek staat onder een kattenmeme die heel de wereld overgaat, dat het toch best prettig is dat je daar per meme ook een cent van krijgt.
Zeker. Hij is er dus nu weggestemd en behoorlijk ruim ook. Dat was geen close call.
Nee.
Hij ligt er voor nu af. Dat moet naar de tekentafel en we gaan het volgen.
Ja,
dat,
de gezamenlijke muziekindustrie is echt zijn wonden aan het likken. En ik geloof dat in september of in ieder geval ergens in het najaar er een geüpdate versie komt. Waarbij met name deze twee artikelen waar we het over hadden, artikel 11 en 13, echt heel...
facelift moeten krijgen.
Ja.
Ja. We gaan door naar een onderwerp dat eigenlijk heel saai is en tegelijkertijd heel veel mensen aanspreekt. Namelijk Ticketmaster.
Ja.
De kop van Jut.
Ja, nou ja, we noemen Ticketmaster, maar het gaat natuurlijk over alle tickets.
Zeker, ja. In een van onze eerste afleveringen van de machine stonden we stil bij het drama rond Broederliefde. Dat werd, dat ging over dat concert in het kasteel. Hun grote homecoming gig in het stadion van Sparta. Dat niet doorgaat.
De tweede aflevering daarvan.
Ja. Het werd afgelopen maand nog erger, want Ticketmaster berichtte aan kopers dat het niet in staat is om de kaartjes terug te betalen. Dat is natuurlijk wel erg tragisch. Iedereen boos op Broederliefde en ook op Ticketmaster. En terecht lijkt me, want als je een kaartje hebt gekocht en het gaat niet door, wil je gewoon je geld terug. Maar als je goed naar kijkt, dan leer je ook nog iets over de rol die ticketers eigenlijk in die hele chain van de live-industrie hebben. Wat is er nou eigenlijk precies gebeurd?
Ja, dit is... als je kijkt naar fora, als je kijkt naar Facebook, is dit natuurlijk een van de grote ergernissen van de gemiddelde concertbezoeker. Is het een beetje, ja, toch, als ik op de positie van die bezoeker ga zitten, een beetje de schimmige verhouding tussen artiesten, een concertorganisator, een ticketer. Dus degene waar je echt daadwerkelijk je kaartje koopt. Daar zitten natuurlijk allerlei partijen rond de organisatie van... laten we het even focussen op grote concerten. Hè. Grote concerten, grote festivals. De stadions, de Ziggo's, de Avas Live's en in dit geval een optreden in het kasteel. Waar ieder jaar 4, 5, 6, 7 verhalen, incidenten zijn waar concertbezoekers, muziekliefhebbers zich ergeren wat daar gebeurt en voor mijn gevoel toch niet altijd helemaal doorhebben of kunnen doorzien, en dat kun je eens niet kwalijk nemen, wie nu precies welke partij is en waar het aan ligt. En dat is ook niet altijd hetzelfde.
Nee, dat snap ik ook wel. Want ja, je koopt je kaartje bij Ticketmaster.
Ja.
Vaak ook op de site van Ticketmaster zelf.
Ja.
Maar ja, in dit geval is er sprake van een aantal partijen die een rol spelen. Je hebt het boekingskantoor van Broederliefde. Dat heet Missing Link. Die doen alle boekingen voor Broederliefde. Dan heb je een productiemaatschappij die heet Mim Productions. En die zijn voor deze klus in zee gegaan. Ook overigens voor de vorige editie. En daar is het eigenlijk al misgegaan.
Ja, want daar hadden ze al een tekort in de begroting vanwege dat de productie al zo opgetuigd was. En ze net niet die laatste paar duizend kaarten verkochten om dat helemaal in de zwarte cijfers te krijgen.
Ja, ze hebben eigenlijk een beetje ruzie onderling over hoe het nou precies komt, waar het tekort nou vandaan komt. De een zegt, die productiemaatschappij is over zijn budget heen gegaan. De productiemaatschappij zegt, nee, dat is niet waar. Er zijn gewoon te weinig kaartjes verkocht. En de Broederliefde had een veel te grote gastenlijst gemaakt. Dus ze vechten elkaar een beetje de tent uit achter de schermen over wie nou eigenlijk verantwoordelijk is voor die schulden en vooral ook wie die gaten moet gaan dichten.
Ja.
En daar gaat het nu mis, want dat productiebedrijf is nu failliet. Althans, het heeft faillissement aangevraagd. Het lullige is dat voor de nieuwe show, die al in de verkoop gegaan was, dat daar alle gelden voor bij die productiemaatschappij beland zijn.
Ja, wat op zich al best bijzonder is.
Ja, want, in welke zin?
Nou, in die zin is dat voor relatief nieuwe partijen als Broederliefde, want dat is een relatief, dat is niet een bewezen ticketverkopende act. Kijk, je kunt een paar dingen doen als ticketen. Je kunt het geld direct doorsluizen naar de organisatie of in dit geval de productiemaatschappij. Je kunt het ook eerst innen en achterhouden. En dat is in dit geval waarom Ticketmaster zichzelf, als ik het goed heb begrepen, zegt van ja, wij kunnen hier niet zo heel veel aan doen. Het geld is met de aankoop van die kaarten direct doorgesluist naar de organisatie.
Ja.
In dit geval de productiemaatschappij.
En dat is wel interessant, want hoe doet Ticketmaster, hoe bepalen ze dat nou? Ze kijken natuurlijk naar wat voor partij is dit? Is het een bekende partij? En dat kan ook een partij zijn die misschien niet in de concerten bekend is, maar wel op andere manieren evenementen heeft georganiseerd. Nou, dan kijk je naar de jaarrekening, dan kijk je naar, is het een terugkerend evenement? Nou, dat is in dit geval wel zo, maar wel pas de tweede keer. En dat kan ook nog een factor zijn dat er een evenementenverzekering is. Dat doet niet iedereen, maar het kan wel. Je kunt dus je evenement en dus daarmee de ticketgelden die je al binnen hebben gehaald, kun je dus verzekeren.
Ja, zodat ze worden uitbetaald bij in geval van cancelen.
Nou, het lijkt erop dat hier niet gebeurd is. Nou, nee. Nogmaals, dat is dus ook niet per se een must, ook niet voor Ticketmaster. Maar ja, het is wel, nou, ik vind het wel een, het klinkt wel als een risicovol project.
Ja.
Je hebt een stadionconcert van Broederliefde die inderdaad nog nooit in een stadion gespeeld heeft, met een productiemaatschappij die nog nooit een stadionconcert heeft gehost, met een boekingskantoor dat nog nooit zo'n grote show heeft gedaan. Dat klinkt wel als een risicovolle exercitie.
Ja, ik denk vorig jaar in de zomer, toen de eerste editie werd georganiseerd, dat het minder riskant oogde op basis van het succes dat er toen lag. De single die op de radio was, Lowlands had veroverd, was hele succesvolle shows en clubtour. Het was aan de hand dat je als organisatie daar wat gemakkelijker instapt. Nu moet je anticiperen op een plaat die nog uit gaat komen en een tweede editie. Dat zou wat riskanter kunnen zijn. Aan de andere kant, er is een succeseditie geweest, dus je mag hopen dat mensen terugkeren en hun vrienden meenemen. Ik denk dat we één ding terug moeten naar de tekentafel over dit onderwerp. Want ik vind het interessant om het niet alleen over het Broederliefde debakel te hebben, maar juist te hebben over wat hier gebeurt. En het zijn een paar voorbeelden, of eigenlijk een voorbeeld dat ik wil geven om uit te leggen hoe die verhoudingen tussen al die verschillende partijen vaak werken. Want je ziet bij dit specifieke voorbeeld wat er allemaal misgaat. En je ziet ook dat het zelfs voor ons lastig is om die knoop te ontwarren. Wij hebben ook heel veel mensen, je hebt veel mensen gebeld en gesproken om te zeggen van wie speelt hier nu bij. En iedere keer zijn er weer andere ontwikkelingen en wordt de vinger naar een andere partij gewezen.
Dus we gaan iets algemener inderdaad.
Ja, ik denk dat belangrijk is. Want ik denk dat heel veel ticketkopers zich afvragen, bij wie koop ik dat nu precies en hoe zit dat?
Ik zag iemand inderdaad zeggen, goh, als ik een boek bestel bij bol.com en ik krijg het niet of ik krijg een kapotte, dan spreek ik bol.com aan. En dat doe ik dus ook bij Ticketmaster.
Ja.
Ik heb een kaartje gekocht bij Ticketmaster en ik wil gewoon mijn geld van hen terug.
Ja.
Dat klinkt logisch.
Dat klinkt zeker logisch. Het geval van die ticketers is in die zin complex, omdat dat eigenlijk een, hoe zal ik dat zeggen? Eigenlijk is dat een partij die ertussen is gezet. want dat is natuurlijk op een bepaald moment besloten, om ook als een soort, enerzijds natuurlijk om de financiële stromen te beheren voor tickets en ticketverkopen voor artiesten. Maar anderzijds, en dat zie je wat de laatste tientallen jaren ook gebeurt, is het ook wel een beetje een, onaardig gezegd, een afleidingsmanoeuvre. Want het is ook een partij die je, zeg maar, de schuld kunt geven in dit soort moeilijkheden, maar bijvoorbeeld ook, en dat is natuurlijk het heetste hangijzer bij heel veel concertbezoekers, bij de servicekosten. Van ja, waarom zou ik 15, 9 euro betalen voor in feite een pdfje dat ik zelf nog even mag uitprinten daarvoor.
Even voor de duidelijkheid, die servicekosten worden dus niet bepaald alleen door Ticketmaster, maar eigenlijk vooral door de promotor.
Nou, sterker nog, ik denk dat dit een specifiek voorbeeld is waarbij de onoplettende consument denken, wat een klootzakken zijn ze daar bij Ticketmaster. Maar er is geen enkele twijfel dat de partij die het concert organiseert, de promotor of het festival organiseert, die geeft Ticketmaster doodleuk de opdracht, de servicekosten is dit. En dit ligt voor een belangrijk deel in toch weer, en dat is de vervelende waarheid die heel veel mensen niet willen horen, in hoe artiesten de afgelopen decennia hun gaasjes structureel omhoog zijn gaan brengen, eigenlijk steeds het grootste deel van de taart willen hebben. Dat kan je ze niet kwalijk nemen, want dat vind ik volkomen terecht. Maar doordat artiesten op een bepaald ogenblik, en ik meen dat in Nederland is er een legendarische show van de Rolling Stones, waarbij Mojo's hun promotor op een bepaald moment hebben gezegd, ik meen dat het nog een Kuipconcert was of een ander groot stadionconcert. Ja. Wij willen graag 104% van de nominale ticketprijs.
104% van de ticketprijs?
104% van de ticketprijs. Die BTW en die 4% die we boven die 100 gooien, die verdien je maar met hamburgers en bier. Dat is de redenatie daarachter. Als je dan die ticketprijs, laten we even zeggen, toen nog in het gulden tijdperk 79 gulden maakt, is het dus glashelder waarover je moet betalen. Als je de servicekosten daar bovenop gooit, haal je een deel van de inkomsten die je op die kaarten gaat hebben, hou je buiten de nominale ticketprijs. En voor heel veel concerten en heel veel festivals, en zeker voor grote concertorganisatoren, is omdat artiesten zo'n enorm groot deel van die ticketprijs willen hebben voor zichzelf. En nogmaals, daar kan je ze niet kwaad nemen. Zij zijn degene waar mensen voor komen, waar tickets voor verkocht worden. Heb je een ander soort constructie moeten verzinnen om te zorgen dat je als concertorganisator toch nog je geld kunt verdienen. Dit is de kern van het spanningsveld in de ticketbusiness. Het is heel moeilijk, de marges zijn heel dun, de risico's enorm groot om toch nog het te kunnen doen.
En als je naar Ticketmaster dan gaat vragen hoe dat zit, dan krijg je wel te horen dat het zo is, dat de promotor bepaalt wat die tickets, die servicekosten zijn. Maar inderdaad, daar zit het businessmodel van Ticketmaster ook in. Dus daar,
en het businessmodel van die promotor, hè, vergis je daar niet in. Die,
als je meer over wil
die,
weten,
die dat op die manier moet regelen om te zorgen dat die, laten we even uitgaan van 5 euro servicekosten. Die 5 euro servicekosten, daar kan Neil Young niet van zeggen, daar wil ik dan ook nog 104% van hebben.
Maar als je dan teruggaat naar een afgelast concert als dit, en ook als er een bedrijf erachter failliet gegaan is. Kijk, 1. Het is niet vergelijkbaar met een bol.com, omdat die tickets nooit eigendom zijn geweest van Ticketmaster. Niet zoals bol.com die boeken inkoopt, ze in een magazijn zet en ze vervolgens weer shipt naar de klant.
Overigens weet ik dat het bij de boeken ook heel vaak niet zo geregeld is. Dat die boeken ook van de uitgever
die gaan ook
blijven.
Vanuit,
dat is ook een zieke business, maar daar gaan we het een andere keer over hebben.
Er is nog een factor natuurlijk. Stel dat Ticketmaster wel dat geld nog zou hebben en het bedrijf gaat failliet, dan is het nog steeds niet aan Ticketmaster om te bepalen wat er met dat geld gaat gebeuren. Nee. Dat is aan een curator van een failliet bedrijf. Want die gelden, ook al staan ze nog bij Ticketmaster op de rekening, zijn niet van Ticketmaster. Die zijn behoren aan die productiemaatschappij.
Ja, of
maar
die
is failliet. Dus dan moet de curator bepalen of dat geld wordt gebruikt om gedupeerde klanten in te zetten, of dat er nog schuldeisers zijn die eerst afbetaald moeten worden.
Ja.
Dus daarmee is Ticketmaster toch een soort kop van jut geworden. Jij zegt van dat toch ook wel deels een beetje terecht vaak zo ingezet.
Ik denk dat het een politieke beslissing is geweest. Het is ook een beetje zo gegroeid. En ik merkte dat ook de vorige keer toen we het hadden over er bestaat bij het publiek, en ik vind het vervelend om deze ballon door te prikken, het idee, de artiest is altijd onschuldig. En ja, het zijn die klote managers, het is dat klote Ticketmaster, het is die Mojopoly. Je kent ze allemaal wel. De verwijten die naar alles en iedereen gaan, behalve de artiest zelf. En ik moet toch zeggen dat heel veel van de beslissingen en de dingen die gedaan worden waar dit soort partijen bij betrokken is en de consument dan in negatieve zin wat van merkt, I hate to tell you, maar dat is toch vaak de schuld van de artiest die heeft besloten dat ze het maximale willen halen uit hun carrière, de hoogst mogelijke inkomsten willen hebben en daardoor ieder ander in die keten van bedrijven dwingen om dit soort vaak toch kunstmatige constructies te doen om toch nog geld eraan te kunnen verdienen. De artiest is toch vaak de schuldige.
Ik wil nog één ding daarover zeggen, want ik vind het wel opvallend dat Ticketmaster zich wel heel nadrukkelijk manifesteert als dat loket, als die bol.com waar jij je kaartje koopt. Het is echt een merk.
Zeker.
Op zich. En er zijn ook andere ticketers die meer doen met bijvoorbeeld wat ze dan in ticketwereld een white label noemen. Oftewel, er komt een soort ticket tool op de site van het evenement zelf.
Waardoor je het gevoel hebt dat je altijd de kaarten bij het evenement zelf koopt. Dat dus heeft te maken met vertrouwen natuurlijk.
En in feite is dat ook niet zo gek, want in feite wat Ticketmaster of Eventim of Paylogic leveren is in feite gewoon een software tool waarmee je het betalingsverkeer kunt regelen, zeg maar.
Ja, en natuurlijk data aan de achterkant voor de promotor en voor de artiest waarmee ze dat kunnen doen. Ik bedoel, met onze eigen song van het jaar, waar wij kaarten verkopen via Tivoli Vredenburg, is een van de redenen waarom we daar kaarten voor verkopen. Nou, eigenlijk zijn er twee redenen voor. Eén is omdat we als publieke omroep is het lastig voor ons om evenementen te organiseren. Zeker omdat wij daarmee ook in feite, als de staat bij ons optreedt, kunnen ze niet een week later daarvoor een betaalde ticketprijs staan. Daar zijn we ons zeer van bewust. Tegelijkertijd willen we wel dat het niet vrijblijvend is. Dus dat is waarom je zo'n ticketprijs doet. Maar het interessantste van een ticket is voor ons nog dat we in ieder geval een manier van communiceren hebben met die e-mailadressen voor de mensen die tickets hebben gekocht. Dat geldt natuurlijk voor iedere artiest. Dat maakt dat ticketing heel interessant. En er zit nog iets raars aan, want ik zit nu heel erg te vertellen van het zijn die artiesten. Die partijen worden ertussen ingebracht, omdat promotors en tussenpartijen en mensen die ze inhuren vaak niet anders kunnen. Maar financieel is het eigenlijk nog complexer dat het geld en de vele verdiensten zitten wel daadwerkelijk bij juist die ticketverkopende partijen.
Ja, ja.
Veel meer nog dan bij de Mojo's of de Scorpio's, de Friendly Fires of de Agents After All's van deze wereld. Natuurlijk, die verdienen ook wel geld. En je ziet dat Live Nation, waar mooie onderdeel van uitmaakt, en Ticketmaster maakt ook onderdeel uit van de familie.
Nooit winst gemaakt.
Nee, nooit winst gemaakt, maar Ticketmaster maakt zeker wel winst. Die is feitelijk eigenaar van Live Nation. Dus daar ontstaat weer een hele rare andere constructie, dat je feitelijk de diensten inhuurt van het bedrijf dat ook je, allemaal onaardig gezegd, je scapegoat is, maar die tegelijkertijd de eigenaar van je hele company is.
Wauw, dit is toch echt fascinerend, hè?
Ja, ik vind het ook altijd heel ik vind het super fascinerend. Ik snap ook, en ondanks dat ik ook hier, dat realiseer ik me ook wel, best wel wat zwarte pieten uit lijkt te delen. Het is heel erg complex. Je kunt niet zeggen dat, het is Ticketmaster schuld en Eventum of die klootzakken. Nee, ik ben toch na vele jaren hierna gekeken te hebben geneigd om te zeggen dat artiesten en de managers zo ver gaan in het opjagen van en het verkleinen van de marges voor de partijen waarmee ze werken, waardoor ze dit businessmodel eigenlijk onvermijdelijk hebben gemaakt voor een ieder. Dus de beste oplossing, maar die gaat er natuurlijk nooit komen, is toch dat artiesten, zeker de grotere, soms wat realistischer of wat aardiger voor de partij zijn, zodat iedereen er een goede boterham aan kan verdienen.
Over aardig gesproken, Broederliefde heeft in elk geval vast in alle ellende besloten om alle mensen die een kaartje al hadden gekocht voor het kasteel een kaartje te geven voor Ahoy. En aangezien ze zelf de ticketinkomsten niet hadden, betekent dat dus dat ze eigenlijk uit eigen zak die kaartjes hebben moeten kopen. En dat is dan wel weer een mooi gebaar, vind ik.
Ja, zeker een mooi gebaar. Ik ben benieuwd of de mensen die die kaart hadden gekocht
ook naar Ahoy willen gaan.
En tevreden zijn met deze oplossing.
Ja. Alleen maar verliezers.
Ach ja.
Ja, dat is het leven, hè?
Ja, alleen maar verliezers.
Zo is het. Dat was hem voor deze editie van
Vakantie
De Machine.
Podcast.
Vakantiepodcast. Over 2 weken hopelijk gewoon weer hier in de studio. Tot dan.
Tot dan.
Dit was De Machine. Een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl/podcast.